Ik moet even omschakelen naar de aanbidding. Is het toch niet heerlijk om de Heer te loven en te prijzen? Het is echt fijn, het is echt fantastisch. En hij is het zo waard, hij is het zo waard. Waar ik vanmiddag met u over wil nadenken en ook over wil spreken, is vrees voor mensen. Vrees voor mensen. En de subtitel is één van vier Satans speerpunten. Een van de vier speerpunten van Satan. Wat de demonische dimensie inzet op de mensheid. En we gaan wat lezen in Filippenzen hoofdstuk 1. Wel even handig als ik een bril heb dan. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 27 tot en met 30. En Paulus schrijft: leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Want dat is een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Een paar dingen. Paulus heeft het over strijd en hij heeft het over de tegenstanders en hij zegt: laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Het is heel vreemd, vanuit werelds perspectief gezien, om strijd te voeren tegen christenen. Het is eigenlijk absurd, maar uit geestelijk oogpunt is het volkomen logisch. Maar we moeten ons geen vrees laten aanjagen, want, zegt Paulus, die tegenstanders, voor hen is het een teken van hun oordeel en voor ons een teken van onze overwinning. En we hebben het gezongen: elke tong zal belijden, elke knie zal buigen en belijden dat Jezus is Heer. En de knieën worden gebogen. En je kunt ze beter hier op aarde buigen voor Jezus en voor God, en het aanbod accepteren van het offer van Jezus die in onze plaats stierf, dan dat je straks gedwongen wordt te buigen. Want als je dan je knieën, ik weet niet hoe dat precies zit, maar als je moet buigen, dan is het te laat. Want het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna is het oordeel. Oh, preken jullie nog steeds over het oordeel? Ja, want Jezus spreekt erover. En hij heeft altijd gelijk. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Even een vraagje. Zegt de naam Thomas F. Wilson u iets? Thomas F. Wilson. Het is geen president van de Verenigde Staten, zo klinkt het wel. Niemand zegt die naam iets. Thomas F. Wilson is degene die Biff speelt in Back to the Future. Biff Tanner. En wie is Biff Tanner? Biff Tanner is de grote pestkop. In het Engels, in het Amerikaans zeggen ze de bully. Die de vader van Marty McFly teistert en terroriseert. Wie heeft Back to the Future wel eens gezien? Kom op. Ja toch? Nou, die bully, dat is Biff. En hij terroriseert de vader van Marty McFly. En die is echt onder het juk van de bully. Tanner is een vijand. En de vader van Marty laat zich angst aanjagen. En hij wordt voor het karretje gespannen van Biff. Maar over bullies gesproken, niemand hoeft zijn hand op te steken, niemand. Maar wie heeft er wel eens te maken gehad met pestkoppen op de lagere school of op de middelbare school? Of zelfs, kan ook, op het werk. Dat je zondagavond al denkt, oh morgen moet ik weer naar school en daar is die, nou ja, noem het, vul de bijwoorden maar in. Dan is daar die pestkop weer, die treiteraar die pest met woorden of fysiek treitert, of een groepje, kan ook. Pestkoppen, tegenstanders. Er zijn mensen die lijken wel ervoor geboren te zijn, dat kan nooit de bedoeling zijn, geboren om te pesten, te treiteren en te zuigen. Meestal zijn dat mensen die zelf vreselijk geleden hebben en die dat op een of andere manier uitdragen weer naar andere, zwakkere mensen, hun frustratie daarin uiten. Nou, de meesten van ons weten dat in de geestelijke strijd dat Satan en zijn trawanten vurige pijlen gebruiken. En die vurige pijlen zijn figuurlijk, dat zijn geen letterlijke pijlen. En die figuurlijke pijlen zijn gedachten die worden binnengebracht in ons hoofd, meestal negatieve gedachten. Gedachten van aanklagen, gedachten van haat, allerlei negatieve gedachten die zomaar in onze gedachten opspringen, onverwachts. Ook van een laag zelfbeeld. Heel veel mensen, of jonge mensen ook, die door vurige pijlen worden getroffen, die denken bijvoorbeeld, ze zijn zo slank als een den, en ze kijken in de spiegel en die vurige pijlen zeggen, je bent te dik. Vurige pijlen die zeggen, je bent niks waard, eigenlijk houdt niemand van je. Vurige pijlen die zeggen, God houdt van iedereen, maar jij niet. Ongelooflijk. En dat zijn nog de klassieke. Maar ik wil er vandaag over, niet over vurige pijlen hebben, ik wil het over vurige speren hebben. En waarom gebruik ik het woord speer? Omdat deze wapenen van de duisternis een grotere impact hebben op ons leven en meer schade aanrichten dan vurige pijltjes. De wonden die ze maken, heb ik geschreven, zijn ook groter van die vurige speren. Ze lijken veel indrukwekkender en zijn meer intimiderend in zijn algemeenheid. Vurige speren staat niet in de Bijbel, gaat niet opzoeken. Het woord speren komt wel voor, maar vurige speren is maar een beeld wat ik gebruik. En deze vier speren, hoor goed welke dat zijn. Dat zijn de superwapens van de duisternis. De eerste is verleiding, de tweede is misleiding, de derde is manipulatie en de vierde, het is een geweldig wapen van hun intimidatie. Intimidatie. De vijand intimideert, de vijand maakt bang. En vaak is het intimidatie door mensen heen. Denk even aan die bullies op school. Denk even aan de pestkoppen. Denk even aan dat groepje opgeschoten jongelui bij het winkelcentrum wat altijd keet schopt en wat mensen bedreigt en intimideert. Anna, bedenk het. Intimidatie, angst creëren. Wat zullen anderen wel niet denken? Zo werken ze, heb ik geschreven, graag door de agressieve medemens heen. En die mensen die zo intimiderend zijn, doen dat bewust, misschien of onbewust, met een bepaalde taal, een bepaald taalgebruik, maar ook door fysieke intimidatie. Ik ken ze, ik heb ze in de sport meegemaakt, in militaire dienst, op school. Bepaalde typen die intimideren. Door fysieke dreigementen, door verbale dreigementen, etc. Maar weet u en weten wij moeten goed beseffen dat de mensen die proberen ons vrees aan te jagen, hè, als wij eraan toegeven, dan komen we in een strik. Vrees is een slechte raadgever. Angst is een slechte raadgever. In Spreuken staat: angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar alleen bij de Heer vindt een mens zijn recht. Angst voor mensen spant een strik. De Bijbel leert ook: tonen wij ons slap of zwak in dagen van benauwdheid, dan komt onze kracht in het nauw. Maar we hebben gelezen de remedie. Angst voor mensen vormt een valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. En dan zie je weer de wereldse methode. Hè? Velen zoeken de gunst van een heerser. Oh, als ik maar vriendje ben met die, of als ik maar vriendje ben met die machtige persoon, dan zit ik wel veilig. Nee, onze hulp is van de Heer. En daar mogen we op vertrouwen. En de wereld doet het voor een groot deel niet, dus ze moeten op elkaar vertrouwen. En we zien waar dat toe leidt. Angst voor mensen belemmert ons in onze bewegingen. Het houdt ons gebonden. Het maakt dat we niet vrijuit kunnen bewegen. Het maakt dat we passief worden. Het maakt dat we het bijltje erbij neer willen gooien. Er zijn zoveel redenen en zoveel uitwerkingen van angst. Sommige mensen, als angst tot fobieën wordt, krijgen pleinvrees. Ze durven niet meer naar buiten. Of durven niet meer in een lift. Of krijgen smetvrees. Maar dat is angst. Angst beperkt ons. Angst maakt dat we onze plannen niet uitvoeren. Een goed voorbeeld van angst zien we bij de 12 verspieders. God heeft belofte gegeven: jullie gaan het land in bezit nemen. En ik ben met je. En ze hebben gezien wat God gedaan heeft. Daarom is het zo belangrijk om op te schrijven als God dingen in je leven doet. Daar kun je op terugvallen. Ze hebben gezien wat God gedaan heeft in het Oude Testament. Ze hebben gezien wat hij deed in Egypte. Ze zijn door de zee gegaan. Ze hebben het manna gezien. Ze hebben gezien hoe hun strijders wonnen van veel sterkere legers. En dan komen ze in het beloofde land, die verspieders. En ze zien ontzettend grote steden. En machtige muren. Ze zien strijdwagens. Ze zien Enakieten. Dat zijn reuzen in hun ogen. Waar ze beducht voor waren. En de moed zakt in de sandalen en ze durven niet. En 10 zeggen: het gaat niet lukken. Ze hebben angst voor mensen. En het verandert voor hun in een strik. En die strik maakt dat ze 40 jaar in de woestijn lopen en ze komen het beloofde land niet binnen. 2 lieten zich niet leiden door angst. 2 zeiden: maar de Heere zal ons helpen. Nehemia zei: de God des hemels zal het ons doen gelukken. Dat is een andere manier van spreken. Dat is vertrouwen op de Heer met heel je hart. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Wie moest ook leren van angst? David. David moest leren met vallen en opstaan. David had ook vaak angst als raadgever. En als hij eraan toegaf, kwam hij in de problemen. Kwam hij in het nauw, moest hij zich als een waanzinnige gedragen. Alsof hij gek was, of hij moest vluchten. Moest overlopen naar de vijand, allemaal door angst ingegeven. Maar hij leerde ook op de Heere te vertrouwen. En daar hebben wij die psalmen aan te danken. Soms was zijn vertrouwen buitengewoon groot in de strijd tegen Goliath. Dan is er nog een koning die wordt met angst geconfronteerd. Er was een machtige Assyrische koning, Sanherib. En hij had heel veel veroveringen. Ook de steden in Juda waren al gevallen. En hij trok nu op naar Jeruzalem om Hiskia tot overgave te brengen. En Jeruzalem was best een heel goed fort. Een prachtige stad en ze hadden een geheime watertoevoer. Dus ze waren niet afhankelijk van water van buitenaf. Er was een bron en die stroomde door een tunnel, kwam die in Jeruzalem uit. Dus Hiskia en zijn mensen zouden het heel lang kunnen uithouden in Jeruzalem. Maar Sanherib heeft er geen geduld voor en hij stuurt zijn maarschalk met een brief. En er staan allemaal intimiderende dingen in. En Hiskia leest die brief. En hij leest wat Sanherib van plan is als Hiskia zich niet overgeeft. En de meest gruwelijke dingen staan erin. En Hiskia raakt een beetje in paniek, maar hij doet iets heel verstandigs. Hij gaat met de brief naar de tempel. En hij komt in de tempel en hij legt de brief als het ware voor God neer. Nou, God wist al lang wat er in die brief stond voordat hij geschreven werd. Maar het gaat om het principe. En hij zegt, kijk eens, Heer, dit zegt hij. Hij gaat naar God. Dat is het beste wat wij kunnen doen als we bang zijn. Dat we niet stoer doen, maar dat we naar God gaan. En zeg maar gewoon, God, ik ben bang. Dat mag, hij weet het toch al. Zeg het gewoon, bespreek het met hem, stort je hart uit. Hiskia doet het en Israël wordt op een wonderbaarlijke wijze verlost. Waarom? Hiskia ging naar God. Hij ging geen hulp zoeken in Egypte of bij een andere mogendheid. Hij ging naar God en Jesaja kwam en God deed een wonder. Staat zelfs vastgelegd op een van de kleitabelletten en stelen die gevonden zijn. Niet-Bijbelse bron. Hiskia werd ingesloten, staat er. Maar er staat niet in dat Jeruzalem veroverd werd. Want het werd het niet toen. Een andere brief was afkomstig van een medium, een heks, een tovenares, Isebel. Elia had net een overwinning behaald. Een geweldige overwinning op de berg Karmel. En de afgodenpriesters waren afgeslacht. Er werd duidelijk wie de God van Israël was. God had geantwoord met vuur. En wat gebeurt er? Een paar dagen later krijgt Elia ook een brief. En hij leest die. En daar leest hij een dreiging, een bedreiging. En de moed zakt hem in de schoenen. Hij raakt in paniek en hij vlucht. Nou, waarom stuurt deze heks, of stuurde deze heks een brief? Waarom? Als ze hem dood wilde hebben, had ze toch meteen een moordenaar kunnen sturen? Maar ze stuurde een brief. Weet je waarom? Omdat ze van haar man Achab had gehoord hoe God met vuur uit de hemel had geantwoord. En wat er met haar priesters was gebeurd. En zij was als de dood om aan Elia te komen. Ze had zo een moordenaar kunnen sturen. Maar ze deed het niet, want ze was bang. Maar ze wilde wel dreigen door middel van die brief. En Elia trapte erin. Ze trapte in deze blaffende hond die niet dorst te bijten. Want Isebel was als de dood. En denk erom dat Isebel ook de profetie heeft gehoord die Elia uitsprak toen ze de wijngaard van Nabot hadden gestolen en en hem hadden vermoord. Ze wist het. Maar goed, in onze tijd krijgen we geen brieven, we krijgen e-mails. E-mailtjes of telefoontjes, maar meestal e-mails of een app met hele negatieve, gemene bedreigingen. Vooral als je een bekende Nederlander bent en ze moeten je niet en ze weten toevallig je e-mail. Of je bent een politicus. De meest gore, smerige, vuile bedreigingen, uitingen krijg je dan in je inbox. Maar wat moeten wij daarmee doen? Ik heb wel eens, bij mij valt het gelukkig wel mee. Ik hoop niet dat ik nou mensen wakker maak. Maar ik had ook een keer, kreeg ik ook een mail. Een negatieve mail. De hele teneur was negatief. Nou, het is altijd goed om een zelfonderzoek te doen. Hè? Dat je niet zo geweldig bent, dat je nooit meer kijkt naar je eigen hart. Maar ik las het. Ik dacht, nou, ik vind het niet terecht. Ik zeg, hier, wat moet ik ermee doen? Weggooien. was duidelijk, weggooien, weggooien. En niet meer aan denken. Weggooien. Dit moeten wij ermee doen. Eens even kijken. Ik pak even... Dat is een mooi voorbeeld. Ik ben er zo trots op. Dan heb ik eindelijk een excuus om hem te tonen. Petrus geeft een goed advies aan ons. Petrus zegt dit. U mag uw zorgen op hem afwentelen. Want u ligt hem na aan het hart. In de NBG staat, werp al uw bekommernis op hem. Maar Petrus zegt het in de nieuwe vertaling iets anders. Althans de vertalers. Want Petrus was uitgepraat natuurlijk. 2000 jaar geleden. Hier. Nou stelt dit niks voor. Maar wie in militaire dienst hebben gezeten, volle bepakking Kees, is zwaar. En vooral naar 20 kilometer. Hè? Wentel je bekommernissen. Wentel ze. Wentel, dit zijn je bekommernissen. Wentel ze van je af op de Heer. Want Hij zorgt voor je. Moeten we leren. Als we dit niet leren, dan, dit is niks natuurlijk, maar die bekommernissen zijn wel zwaar voor onze ziel. Dan lopen we gebukt onder die bekommernissen. En we lopen er maar mee te sjouwen. En het is vermoeiend. En we worden depressief. En we kunnen niet lachen. En we verliezen onze blijdschap. En we kunnen niet meer spontaan zijn. Nee, want we moeten dit afwentelen. Zegt Petrus. Want hij zegt, u gaat hem na aan het hart. Nou, voordat iedereen denkt, ja, maar waarom is er dan vrees? Hè? Waarom is er dan zoiets als vrees en angst? Nou, vrees heeft ook een functie. Angst heeft een functie. Het heeft een functie. Als we geen angst zouden kennen en geen vrees, helemaal niet, zou het een linkerboel worden. Voorbeeldje, als er een tijger bij u in de straat loopt, of in uw tuin, een volwassen tijger, met zo'n gemene blik, met zo'n uitgehongerde blik, is het niet verstandig om naar buiten te gaan. Is het verstandiger dat u luistert naar uw angst en uw vrees? Dat u denkt, ja, hij is wel erg groot. Het wordt een ongelijke strijd als ik hem weg ga jagen. Dus vrees en angst hebben een functie. Alleen de vijand misbruikt het, zoals de duisternis altijd het goede van God misbruikt. De anonieme e-mail, de telefoontjes van andersdenkenden, ze worden bedreigend. Aan het adres. De meest smerige dingen worden daarin verteld. En dreigementen. En dan is het ook een goed idee. Als dat gebeurt. Om niet toe te geven aan de angst. Als ze ons willen intimideren en manipuleren. Denk dan niet. Oh, het wordt nu heftig. Ik ga maar niks meer doen. Ik ga gewoon rustig zitten. Ik doe niks meer. Nee, blijf gewoon bewegen. We hebben het gelezen dat we ons op geen enkele manier door onze tegenstanders angst moeten laten aanjagen. Denk aan Sanherib. Denk aan Izebel. Denk aan al die mensen die door middel van terreur en dreiging hun zin willen krijgen. Blijf bewegen en wentel je bekommernissen op de Heer. We gaan afronden, we gaan terug naar onze tekst. Maar bedenk ook, dat is ook belangrijk, hè? Vrees en angst wordt er niet alleen, hoe moet ik dat zeggen, op individuen gelegd door middel van brieven, door middel van verbale dreigingen, door middel van ingevingen die de duisternis geeft. Het geldt ook voor bevolkingsgroepen, het geldt voor etnische groepen, het geldt zelfs voor hele volken. Hoeveel landen leven er momenteel niet in angst aan de grens van Rusland? Wat er gaat gebeuren? Om maar te zwijgen over etnische groepen in ons eigen land. En in andere landen. Dat je gewoon bang bent en geïntimideerd. Ik zal nooit vergeten, ik was met een broeder. En dat was tijdens de moord van Pim Fortuyn. En die broer deelde met mij. Ik hoop maar niet dat het een... En dan noemde hij zijn eigen etnische afkomst. Ik hoop maar niet dat het... Waarom? Dan krijg je weer het stigma. Oh, dat is weer, dat zijn weer. Weet je, die angst zit er zo diep in. En hoe moeten wij daar nou mee omgaan? Wij kunnen eigenlijk niemand haten, weet je dat? Valt niet altijd mee. Maar het kan eigenlijk niet. We moeten ons zelfs onze vijanden lief hebben. En Jezus Christus is de enige die ons daartoe in staat kan stellen. Want in mijn eigen oude natuur lukt het niet. Maar door de Heilige Geest lukt het wel. Met vallen en opstaan. Het is zo makkelijk om te polariseren. De democraten hebben een vreselijke nederlaag geleden in Amerika. Republikeinen hebben gewonnen. Het zal niemand ontgaan zijn. Maar wat is het dan jammer dat sommige republikeinen gaan spotten en minachten. Nooit doen. Houd je respect. Jij gelooft in deze persoon, jij kiest voor die persoon, maar ga respectvol en liefdevol met iedereen om, ook met je opponenten. Dat is de christelijke roeping, dat is de tweede mijl. Angst voor mensen. Het is zo makkelijk als je bang bent, of makkelijk, het is zo logisch dat je een groep gelijkgezinden opzoekt en dat je daar opgenomen wordt in die groep en dat je dan veilig bent. Dat zorgde voor de bendeoorlog in New York. De Latino's zochten elkaar op. De donkere jongens zochten elkaar op. De Ieren had je ook. En het waren allemaal aparte gangs en ze zochten elkaar op, want ze vonden bescherming bij elkaar. En het was zogenaamd veilig, maar ze waren niet echt veilig, want ze vochten elkaar de tent uit. Maar wij moeten echt zout zijn en licht. Alle mensen in de stad moeten we in principe houden. Dat betekent niet dat we over ons heen moeten laten lopen. Dat betekent niet dat we geen mening mogen hebben, maar principieel moeten we een basishouding van liefde hebben en respect. Terug naar onze tekst, zei ik. We gaan afronden. Nou, voor de oproep om ons op geen enkele manier angst te laten aanjagen, daarvoor, daar gaat dit aan vooraf. Er staat nog een heel belangrijk vers. Daar staat, leef in overeenstemming met het evangelie. Wees één van geest in het strijden voor het geloof. Dus leef in overeenstemming met wat je leert vanuit het evangelie. Strijd eenparig voor het geloof. En dan kun je de tegenstander weerstaan. En dan ben je in staat om geen angst toe te laten. Want als wij niet overeenkomstig het evangelie leven, dan doven we de geest, dan bedroeven we de geest en juist die Heilige Geest hebben we nodig om niet bang te zijn. De Heilige Geest is onmisbaar in de geestelijke strijd en maakt dat we alleen durven staan als het erop aankomt. Maar alleen in de kracht van de Heilige Geest. Want wat lezen we over deze Heilige Geest? In 2 Timotheüs 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Maar als je die geest dooft, door niet overeenkomstig het evangelie te leven, als je die geest bedroeft, door het woord van God niet al te serieus te nemen, breng je die geest, die doof je dus, en de werking van die geest in je leven neemt af. Bovendien heb je geen vrijmoedigheid om op God te vertrouwen, want je voelt je een beetje tekortschieten en je wordt onzeker, omdat je de geest bedroeft. En tenslotte ronden we af met Psalm 46 vers 1 tot en met 3. Daar zegt de psalmist, God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat even tot je doordringen. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Denk even aan Openbaringen. We leven in een spannende tijd. In Duitsland is er een regeringscrisis. Noord-Korea stuurt duizenden militairen naar de Oekraïne om voor de Russen te vechten. Om maar te zwijgen over het Midden-Oosten. En zelfs westerse regeringen gaan zo ver dat de ethiek mag in het landsbelang overboord gegooid worden. Het doel heiligt de middelen. Al is het liegen, al is het moorden, al is het chanteren, al is het alles wat God verboden heeft. Op dat hellend vlak bevinden we ons. Maar wij hoeven niet bevreesd te zijn. We hoeven ons door de vijand geen angst te laten aanjagen. Want onze hulp is van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, maar als hij straks, als je doodgaat, wat zegt de Heer Jezus? Vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden. Daar hoef je niet voor te vrezen, want je bent in Gods hand. Je verdwijnt niet. Alleen je tent verdwijnt. Maar vrees hem die, als dat je, nadat je gestorven bent, de macht heeft om te behouden en verloren te laten gaan. Dat is God. Dat is God. Vroeg of laat gaan we, als hij niet komt. Amen. Vader, dank u wel dat u ons bemoedigt. U zei het ook tegen Jairus, wees niet bevreesd. Geloof alleen, vertrouw. En u heeft het vaker gezegd en u zegt het ook tegen ons. Heer, help ons om het evangelie serieus te nemen, om het evangelie te leven in de kracht van de geest, zodat de geest niet dooft en zodat deze geest, waarvan we net lazen dat het geen geest is van lafhartigheid of van angst om opnieuw te vrezen, dat die geest, Heere, de regie voert in ons hart, in ons denken en zo de vrede conserveert die alle verstand te boven gaat. Maak ons onbevreesd, Vader, niet overmoedig, maar onbevreesd, in waarheid, in liefde, in recht en gerechtigheid. Amen.